Hortus BM.
Oh, zo, ja, wiet, denk ik. Dat is een van de eerste dingen, ja. Kruiden.
Welkom bij de podcast Hortus Plant en Mens. Oftewel,
Hortus BM.
In deze podcast leggen we het verband tussen de plant en de mens. Elke aflevering onderzoeken we een ander thema binnen dit onderwerp. Met onder andere Memo in het Wild, onze onderzoeksjournalist, Laila, onze interviewer, Pie, dat ben ik, en jij als bezoeker van de Hortus. Vandaag hebben we het over drugs. Wat voor planten gebruiken we eigenlijk allemaal?
Stel je voor, je wordt brak wakker na een slapeloze nacht. Je hoofd bonst en bent niet vooruit te branden. Je neemt toch maar even een aspirientje en zet het koffieapparaat aan voor een sterk bakkie. Zo kom je de dag wel weer door. Maar een aspirientje, wat is dat eigenlijk? Een steen? Een plant? Een stofje? En cafeïne en koffie? Wat is dat? Waarom reageren we er zo heftig op en waarom zou een koffieplant dat nou zelf produceren? Welke planten gebruiken wij nog meer? En wat hebben de planten zelf aan het deel dat wij gebruiken? We hebben het vandaag over medicinale planten. En ik vroeg me af, gebruik jij planten?
Er zijn bepaalde rookbare medicinale planten die ik wel eens tot mijn lichaam genomen heb.
Nou, ik gebruik wel koffie in de ochtend om wakker te worden. Alleen wiet en hash.
Een wietje vind ik wel lekker.
Die sleepy time thee.
Maar je hebt ook bepaalde kruiden en zo die je in eten kan stoppen die ook hele medicinale krachten hebben.
We hebben het dus niet alleen over drugs, maar eigenlijk over van alles wat je thuis kan vinden. Wat voor planten komen we allemaal tegen als we ons medicijnkastje uitpluizen? En waarom hebben deze planten deze eigenschappen? We gaan op onderzoek uit. En met we bedoel ik natuurlijk Memo in het Wild. Memo, wat zijn jouw bevindingen?
Nou, ik sta vandaag toevallig weer in de Hortus. Dit keer bij de medicijnentuin. Als je binnenkomt aan je linkerhand. Wist je dat de Hortus in 1638 is opgericht als medicinale tuin van de Universiteit van Amsterdam? Dat is over 14 jaar trouwens, al 400 jaar geleden. Tijd voor een banger van een feestje. Nou, in de 17e eeuw waren kruiden van levensbelang. Ze dienden als de voornaamste grondstof voor medicijnen, maar ook voor goede stamppot. In de Hortus bestudeerden artsen en apothekers dus de medicinale planten van de wereld. Kom, ik neem je mee naar de planten hier in de Hortus die we tegenwoordig nog gebruiken. Langs sloten en in parken zie je ze vaak staan, knot- en treurwilgen. Maar wist je dat de schors van de wilg een hele nuttige stof bevat? Wilgen produceren namelijk salicylzuur. Dit heeft onder andere een pijnstillend effect. Hier wordt sinds de oudheid al op gekauwd en zo noemde bijvoorbeeld Hippocrates het 2500 jaar geleden al als een pijnstillend medicijn. Hij is de vader van de moderne geneeskunde en komt uit de Griekse oudheid. Van wilgenbast werd toen theegetrokken zodat mensen het tot zich konden nemen, maar tegenwoordig wordt het stofje synthetisch nagemaakt en is het werkzame deel in aspirine. Als je met me mee richting de vlinderkas loopt, dan vinden we hier de Coffea arabica. Hier ben ik persoonlijk het meeste fan van en de Hortus ook. De Hortus heeft in de 18e eeuw namelijk enorm geholpen met het wereldwijd verspreiden van deze plant. Hier maken we koffie van en koffie bevat cafeïne, de stof die veel mensen helpt met het overleven van lange dagen. Het zorgt voor een verhoogde alertheid en een verminderde vermoeidheid. Wat cafeïne eigenlijk doet, is het stofje adenosine nadoen. Dat is het stofje waarvan je eigenlijk een beetje moe wordt. Wanneer cafeïne zich op de receptoren in je hersenen bindt, dan blijft er minder ruimte over voor adenosine. En hierdoor word je dus minder moe. Grappig eigenlijk dat je dus van koffie geen energie krijgt, zoals veel mensen denken, maar dat je er gewoon minder moe van wordt.
Ik lust ook nog wel een bakkie.
Ten slotte hebben we een plantje waar je wel wat moe van wordt, namelijk cannabis. Het plantje waar Amsterdam bekend om staat. Ook wel bekend als wiet, Mary Jane, doobie, ganja of mijn persoonlijk favoriet, de devil's lettuce. Cannabis wordt al zeker 6000 jaar gebruikt door de mens. Er zijn meerdere soorten van, maar de meest bekende zijn de cannabis sativa en de cannabis indica. De sativa komt van rond de evenaar en bevat meer THC, een psychoactieve stof. En dit is ook waar mensen het bekende stoned effect van krijgen. De indica komt daarentegen van het Hindu Kush gebergte in India. Deze plant bevat meer CBD, wat juist geen psychoactieve stof is, maar een medicinale werking heeft. Het helpt tegen ziektes zoals Alzheimer en ook tegen aandoeningen zoals epilepsie. In veel medicinale wiet zit bijna geen THC. Dus mensen die dit medicinaal roken, worden hier eigenlijk ook niet stoned van. Wat ook wel interessant is. Van al het praten heb ik wel een beetje last van mijn keel gekregen. En ik heb helaas geen aspirinetje bij me. Maar gelukkig staat er hier een wilg. En die heeft blijkbaar hetzelfde effect.
Terug naar de studio.
Don't do this at home.
Ja, dames en heren, we zijn weer in de Hortus. En vandaag hebben we expert te gast Nikki Lijftocht. Nikki, welkom.
Dankjewel.
Zou je wat meer over jezelf kunnen vertellen en je specialisme?
Zeker. Ja, ik ben Nikki Lijftocht. Ik ben verslaafsarts, KNMG. Ik hou me bezig met de behandeling van mensen met een stoornis in het gebruik van middelen. Wat de voorkeur heeft qua benaming bij verslaving. En ja, dat houdt eigenlijk in alles van detox tot aan behandeling, harm reduction. En eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Inclusief natuurlijk ook preventie. En daarnaast houden we natuurlijk ons bezig met het onderzoek omtrent middelen en de behandeling daarvan, maar ook momenteel veel wat er speelt in de politiek en ook het gesprek te openen over drugsgebruik en hoe daarmee om te gaan. Dus een heel breed en inspirerend vakgebied en ik ben heel blij dit nu te mogen verkondigen.
Ja, nou heel fijn dat je er bent. Ja, we hebben heel erg begrepen dat natuurlijk drugs niet alleen kunstmatig gemaakt wordt, maar ook eigenlijk voortkomt mogelijk vanuit de plantenwereld. Ja, heb jij een idee of er veel planten gebruikt worden in de medicinale wereld?
Nou, van oorsprong is natuurlijk worden kruiden al sinds de eeuwigheid wat dat betreft gebruikt als potentieel medicijn. Omdat het wel allerlei verschillende werkingen kan hebben op het lijf en op het lichaam. En de meest bekende daarvan, die ik ook veel zie als middel wat misbruikt kan worden, is natuurlijk de cocaïne en de opioïden. Waarbij ja, nog steeds in de medische wereld daarvan gebruik wordt gemaakt. En ondertussen natuurlijk ook al een heel aantal synthetische varianten op zijn gemaakt om te produceren. Dus dat zijn denk ik de bekendste voorbeelden van planten die uiteindelijk heel belangrijk zijn geweest in onze geneeskunst. En die ik ook veel zie in mijn gebied als verslavingsarts.
Hier Memo met even een korte toevoeging. Opium en cocaïne worden dus ook van planten gemaakt. De zaadjes van de papaverplant zijn de basis voor opium, waar we dan morfine van maken en waar uiteindelijk ook bijvoorbeeld heroïne uitgemaakt wordt. Uit dezelfde plant halen we ook mazaadjes, die je vaak op je broodjes vindt. Cocaïne komt tegelijkertijd van de coca-plant, een hele mooie groene struik die heel hoog in de bergen kan groeien. Het wordt in Zuid-Amerika daarom ook vaak gekauwd als middel tegen hoogteziekte. Terug naar het interview.
Dan ben ik heel benieuwd. Gebruik jij zelf ook planten?
Ik ben zelf erg groot fan van koffie. En koffie is natuurlijk eigenlijk een heel bekend voorbeeld van een van de meest voorkomende gebruikte middelen die daarnaast ook een stimulerend effect heeft. En ik denk ook wel dat we ons niet altijd realiseren dat planten die dus psychoactief zijn, dus een werking hebben op ons brein, uiteindelijk inderdaad kunnen leiden tot een bepaalde mate van afhankelijkheid. Zeker als je dat te vaak doet en te frequent doet. En daarnaast de mate waarin dat dan uiteindelijk leidt tot zo'n afhankelijkheid ofwel een verslaving, is natuurlijk een beetje afhankelijk van de werking van die stof. En welke neurotransmitters daarbij ook geactiveerd worden. Maar ook wel waarom iemand uiteindelijk ervoor kiest om zo'n middel te gebruiken. En of dat wat de functie is van dat gebruik. En ja, vooral ook, hè, er zijn natuurlijk verschillende redenen die je kunt bedenken om zo'n middel te gaan gebruiken. Dus het kan natuurlijk puur recreatief zijn of voor extra focus.
Ja, ja. En jij had het net over beloningssysteem. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat betekent dat? Wat houdt dat in?
Ja, nee, het beloningssysteem is eigenlijk heel belangrijk. Een gebied in onze hersenen wat ons vertelt om vooral bepaald gedrag nog een keer te doen en te herhalen. En dat heeft ook een bepaalde functie. Namelijk dat wij ons voortplanten, dat we met elkaar knuffelen, dat we goed zorgen voor onze kindjes en dat we eten en drinken. En dat beloningssysteem kun je ook kunstmatig stimuleren eigenlijk. En dan komen eigenlijk de psychoactieve stoffen om de hoek kijken. En nou ja, dan kun je je voorstellen als een beleving van een bepaalde stof een positieve ervaring is. Dan krijg je dus een positief signaal in je brein. Dit was echt een heel goed idee. Doe het vooral nog eens. En als het moment zich voordoet en je hebt daar controle over, dan kun je dat nog eens een keer herhalen. En dat is een beetje het idee van het beloningssysteem en ook de samenwerking met die prefrontale cortex, die eigenlijk daarbij de beslissing om op dat moment iets te doen of niet, verifieert of dat op dat moment wel een goed idee is. Dus dat is de ideale balans. En in mijn vakgebied zien we natuurlijk dat die balans verstoord raakt. En dat heeft ook weer, dat grenst ook weer aan dat verhaal wat ik net vertelde over die negatieve bekrachtiging. Dus eigenlijk die gewoontevorming, waarbij mensen eigenlijk niet meer echt gebruiken omdat het zo lekker was de eerste keer, maar meer omdat we het altijd maar doen. En als je ermee ophoudt, krijg je ontwenning. Want als ik nu zou stoppen met koffie drinken, dan krijg ik waarschijnlijk hoofdpijn.
Juist, precies. Oké, okay, dus we hebben het nu een beetje over koffie gehad. En dat zou je dus beschrijven als een vorm van drugs. Mag ik dat zo zeggen? Kan ik dat zo zeggen?
Nou, ik zou denk ik... het woord drugs is nogal beladen. Ik zou denk ik de voorkeur hebben dat het inderdaad een psychoactieve stof is. En ja, op een bepaalde manier onze hersenen dus eigenlijk stimuleert. Of ons lijf.
En in het alledaagse, zeg maar, ik als in mijn huisje.
Ligt natuurlijk aan wat voor planten je in je huis hebt. Hoe exotisch ze zijn. Ja. Nou ja, ik denk wel, bepaalde cactussoorten hebben natuurlijk ook... ja, stofjes die daarin zitten die ook uiteindelijk gebruikt zijn om, nou ja, als middel om plezier aan te beleven. En dat is wel interessant, want dat stofje zie je ook weer terugkomen bijvoorbeeld in zoiets als cacao. En ik denk dat de mensen wel redelijk bekend zijn met de chocola in de supermarkt. En dat je eigenlijk niet had voorgenomen om toch okay. die reep te pakken en dat je dat toch gedaan hebt.
Oké, okay, dus mijn chocoladereep, zou ik drugs mogen noemen voor deze podcast?
Ja, dan komen we eigenlijk weer bij dat verhaal van net. Hè. Ja, bij voorkeur denk ik, ja, nee, niet drugs. Aan de andere kant, ja, your love is my drug. Ik weet niet, het wordt natuurlijk te pas en te onpas gebruikt. Dus ja, als je merkt dat je toch wel erg hooked bent aan de cacao, aan de chocola, dan is het misschien wel jouw drug. Ja. Ja. Als je het zo wilt stellen.
Ja, nicotine is natuurlijk iets wat ook veel gebruikt wordt. Ik ben heel benieuwd, ja, hoe zit het met nicotine? En wat is het effect op ons lichaam?
Ja, nicotine is een interessante stof wat dat betreft. Want in lage doseringen zie je dat het inderdaad heel stimulerend kan werken. En activerend. En als je eenmaal een beetje afhankelijk bent van het roken, werkt het juist weer tegen de ontwenningsverschijnselen. Dus dan werkt het juist weer ontspannend. Dat hoor je ook vaak terug bij mensen. Hè, dat eigenlijk de reden is dat ze roken, omdat ze zo lekker rustig van worden. Maar in hoge doseringen zat vroeger ook, en ik weet niet of dat nog steeds zo is, nicotine ook in bestrijdingsmiddelen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je daardoor minder insecten op je planten hebt. Dus het is een hele... Ja, het is een hele interessante stof waar eigenlijk gebruik van is gemaakt door de vrije markt. Om dat aan te prijzen als een goed alternatief om tot rust te komen. Ja. Of als iets hips, of hoe je dat ook wil noemen.
Ja. Waarom nemen we drugs? En wij als mens, maar zelfs ook misschien dieren.
Het is bijzonder interessant dat we dus in ons brein allemaal van die receptortjes hebben zitten. Ik noem het wel eens in een simpele taal voelsprietjes. En dat we zelf stofjes aanmaken die daar goed op passen om... te kunnen functioneren in het leven. We bijvoorbeeld in een stressvolle situatie heel hard kunnen rennen. Of als je valt en pijn hebt, wel nog enigszins door kunnen lopen tot je veilig bent. Dat zijn allemaal hele interessante functies van die neurotransmitters op die voelsprietjes. En het is natuurlijk bijzonder interessant dat je die dus ook op een andere wijze tot je kunt nemen door een bepaalde plant te eten, te roken, nou ja, en alle andere manieren zoals je dat tot je kunt nemen.
Mooi. Is er nog iets wat wij jou nog niet hebben gevraagd, wat je nog zou willen toevoegen aan dit gesprek?
Sowieso wordt vaak geadviseerd als je iets gaat doen, psychoactieve stof tot je gaat nemen, dat je goed rekening houdt met wat voor stof het is, maar ook de set en de setting, dus met wie en waar. En ik denk dat die essentie, die blijft heel belangrijk. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat die sociale cohesie nu misschien wel minder is dan we zouden willen. Om elkaar daarin ook wat bij te sturen. Misschien als mooie toevoeging op het moment dat je je zorgen maakt om iemand in je omgeving. Omdat hij bijvoorbeeld te vaak of te frequent iets gebruikt. Of dat je ziet dat hij eronder lijdt. Of dat hij problemen krijgt in zo'n omgeving qua werk of relaties of anderszins. Dan is het belangrijk, denk ik, dat we naar elkaar omkijken en dat we elkaar de vraag stellen, hey, hoe gaat het met je? En misschien ook daarin de suggestie doen of je iets voor diegene kan betekenen. En soms kan dat het eerste moment zijn dat iemand ook zelf zich realiseert dat er iets aan de hand is. Hulp is er.
Fantastisch. Nikki, ontzettend bedankt. Dankjewel. Auw. Heb jij het ook wel eens dat je te lang in de zon hebt gelopen? Die brandende rode huid. En je hebt geen aftersun? Geen probleem. Smeer er wat aloe vera op. Het sap heeft een verkoelende en hydraterende werking. Gebruik wel altijd de biologische versie. Ah, dat is beter.
De planten maken al deze fijne stoffen niet alleen maar voor ons. Ze hebben er zelf natuurlijk ook wat aan. Memo, kan je ons hier wat meer over vertellen?
Ja, dat klopt. Planten zijn eigenlijk ook enorme egoïsten. De koffieplant bijvoorbeeld voert stiekem een keiharde concurrentiestrijd met zijn buren. Wanneer ze bladeren op de grond vallen, zorgt de cafeïne die erin zit dat de planten eromheen niet kunnen kiemen en niet kunnen groeien. Het is zelfs aangetoond dat de celdeling van plantenwortels wordt geremd door cafeïne. Dit fenomeen is ook te zien bij naaldbomen. De naalden bevatten een beetje zuur, waardoor wanneer deze op de grond vallen, er geen andere planten lekker omheen kunnen groeien. We hebben deze staan in de hortus. Kom maar eens kijken. Net als mensen houden ook honingbijen van een beetje cafeïne. Sommige slimme planten hebben cafeïne in hun nectar. En de honingbijen gaan liever naar een cafeïnehoudende plant dan naar de decaf-versie. Zou ik ook doen. De wilg en de cannabis hebben ook nog iets met elkaar gemeen. Salicylzuur en THC werkt best wel goed tegen virussen, bacteriën en ook knagende insecten. Salicylzuur zorgt er ook voor dat de bladeren van de wilg bijna niet te eten zijn voor insecten. En door middel van feromonen trekt die roofmijten aan, wat zorgt dat de insecten die er wel op afkomen, opgepeuzeld worden. Wij gaan weer terug naar de studio voor een interview, maar ik ga nog even met Ed de Eik chillen. Ed, jij ook nog een bakkie?
Dames en heren, we zijn weer in de hortus en vandaag heb ik Wies Tepen. Wies Tepen gaat ons iets meer vertellen over planten en waarom planten bepaalde chemicaliën aanmaken. Welkom Wies. Fijn dat je er bent. Wil je iets vertellen over jezelf en wat je doet?
Ja, dankjewel. Ik ben bioloog en ik ben natuurgids. En de afgelopen ongeveer kleine 25 jaar heb ik me bezig gehouden met eetbare planten. Want dat is namelijk een hele leuke invalshoek om meer over planten te weten te komen.
We hebben het vandaag over cannabis, koffie en aloe vera, ook de wilg die je al even benoemde. Deze stoffen hebben dus blijkbaar invloed op ons. Wat is de reden waarom die planten zelf ook die stoffen aanmaken?
Nou ja, dat is weer een hele andere vraag. Waarom maken de planten deze stoffen? En mag ik dan de vraag waarom herformuleren? Want het is eigenlijk niet waarom, want de evolutie kent geen doel. Het is zo dat het is eigenlijk waardoor maken die planten die stoffen. Want evolutie, dat gaat uit van twee mechanismen. Het ene is de natuurlijke variatie die er is. Variatie tussen individuen. En soms zijn dat mutaties op het chromosoom, dus het genetisch materiaal. En aan de andere kant heb je de natuurlijke selectie. Dat er soms ineens een stof gemaakt wordt waar een plant voordeel van heeft. En denk maar aan de cafeïne uit koffie. Die stof die wordt bij toeval gemaakt. Dat is eigenlijk een restproduct van alle processen die in een plant plaatsvinden.
Oh, ja.
En dan moet ik eigenlijk even iets vertellen over waarom planten zo bijzonder zijn. Planten die kunnen zichzelf namelijk voeden. Autotroof, zelfvoedend. Dus alles wat een plant nodig heeft, dat haalt hij gewoon zelf uit de lucht, uit de zon en uit de aarde, water, koolzuurgas en zonlicht, dat zet hij om in glucose. En vanuit die koolhydraten maakt hij alle mogelijke heel complexe stoffen met behulp van mineralen. En die mineralen haalt hij uit de bodem. En bij die enorme complexe fabrikage van cellen, daarbij komen soms restproducten vrij. En een restproduct, ja, een plant kan die niet kwijt.
Oh ja.
Dus die blijft gewoon in die plant zitten. En het kan zomaar dat zo'n restproduct een verbeterde kans heeft op overleven. En op dat moment zal die eigenschap, de plant met die eigenschap, zijn dan in het voordeel.
Ja, ja.
En zo blijft die eigenschap dan voortbestaan. En die zal de overhand krijgen, afhankelijk van welke omstandigheden er zijn. En dat gebeurt voortdurend. De hele tijd blijft dat gebeuren. Dat noemen we evolutie. En dat vindt plaats. Dus planten die toevallig een stof aanmaken, en die stof geeft ze meer kansen, dan zal die eigenschap toenemen. En eigenlijk zijn alle soorten planten worden op die manier gevormd. Het zijn stoffen waar de plant zelf wat aan heeft. Want planten die worden ook van alle kanten belaagd door bacteriën en virussen en schimmels. En die moeten ze het hoofd weten te bieden. Dus planten hebben een heel erg geavanceerd immuunsysteem. Ze moeten zich beschermen, ze kunnen niet weglopen.
Juist.
En als je dat gaat kijken, je zou het misschien niet verwachten, maar bij dieren werkt dat ongeveer op dezelfde manier. Want planten en dieren zijn helemaal niet zo verschillend als je misschien zou denken. Hmm. We hebben 3 grote groepen levende wezens. Bacteriën, archaea en eukaryoten. En die eukaryoten, dat zijn planten, schimmels en dieren. Dus die lijken eigenlijk best op elkaar. En ook, ze hebben ook te maken met dezelfde gevaren in hun omgeving. Hmm. Namelijk concurrenten.
Juist.
Bacteriën, schimmels. Ja.
En dus die plant heeft zelf, die maakt dus ook stoffen aan ter verdediging bijvoorbeeld, of om te overleven.
Om te overleven, ja. En soms gebeurt het dus dat zo'n reststof ineens een beschermt tegen insecten vraat. En bij de koffieplant is dus gebleken dat bepaalde koffieplanten die meer koffie maken, dat die ook in omgeving staan waar heel veel insecten zijn.
Mm, ja, precies.
En bijvoorbeeld menthol, dat is ook zo'n stof die in een aantal planten wordt aangemaakt. Munt namelijk. En die beschermt een plant heel goed tegen vraat. Dus het beschermt ze tegen micro-organismen. Maar het beschermt ook tegen gegeten worden.
Ja, ja, ik ben ook wel benieuwd of je ook bekend bent met meer de recente trends als het ook gaat over medicatie op dit moment. En we hebben dus heel gesproken over zowel in het verleden, maar ook in andere werelddelen, dat we wel planten gebruiken als medicijnen. Maar in hoeverre is het nu op dit moment een trend? Maar in hoeverre gebruiken we het nu in de medicatie?
Ja, we gebruiken het nog steeds net zoveel als vroeger. Ja. Mm. En ik weet dat bijvoorbeeld de amberboom, die wordt veel aangeplant. De zaden daarvan, die zijn sterk virusremmend. Mm. En dat maakt die amberboom niet voor ons, maar voor zichzelf. Ja. Om zich te beschermen daartegen. Maar wij kunnen dat heel goed gebruiken. Dus dat zijn allemaal medicijnen in ontwikkeling. Mm. En dan wordt er gekeken naar al dit soort planten.
En in hoeverre, hoe kijk je naar meer dat ook kunstmatig medicijnen worden gemaakt? Hoe kijk je daarnaar?
Ja, het is bijvoorbeeld, er is een plant die heet Taxus, venijnboom. En daarin zit een werkzame stof. Die heet taxine. En die taxine, dat is een stof die de celdeling stopt. En dat is sinds een kleine 50 jaar is dat in gebruik als medicijn tegen uitbehandelde kanker. Hmm. En er zijn mensen die daardoor genezen. Ik had laatst nog een vrouw in de rondleiding en die zei, ja, ik heb mijn leven te danken aan deze Taxus. Dus dat is gewoon heel fijn.
Heel bijzonder, ja.
Het is heel moeilijk om die taxine te winnen uit de Taxus, want dat is maar 0,1 promiel. Ze is die taxine aanwezig in de boom. En eerst maakten ze het van de bast, maar nu hebben ze ontdekt dat het ook in de naalden zit. En ze hebben ook ontdekt dat als het onweert, Universiteit Leiden heeft dat ontdekt, dat als het onweert, dan scheidt dat hout meer taxine uit. Ja, hoe het precies werkt, dat weten we nog niet. Maar dat is
dus eigenlijk weten we nog niet waarom de boom zelf de taxine aanmaakt. Of dat wel, maar we
ja,
weten
dat
niet
is een reststof die ontstaat bij zijn als een proces die is ontstaan en die hem bijzonder effectief verdedigt tegen vraat. Als bijvoorbeeld een paard een hapje Taxus neemt, dan zal die al kauwend eraan sterven. Ja, dus het is heel giftig.
Ja. Ja,
en dat heeft die plant zo goed, heeft dat gewerkt dat die er nog steeds is.
Wauw, ja. Ontzettend interessant. Dankjewel Wies voor het delen van al deze mooie informatie. Dankjewel.
Vandaag hebben we het gehad over drugs, medicinale planten en psychoactieve stoffen. Ontzettend veel van de soorten drugs en medicijnen die wij kennen komen uit het plantenrijk. Koffie, aspirine, maar ook morfine en zelfs medicatie tegen kanker. Planten maken deze stoffen natuurlijk niet voor ons. Ze hebben er zelf ook wat aan. Zo helpen deze stofjes ze tegen hongerige insecten, lokken ze bestuivers of zorgen ze ervoor dat concurrerende planten niet in hun buurt groeien. Kijk eens rond in je huis. Welke planten gebruik jij allemaal? Denk bij je volgende bakkie koffie eens aan deze podcast en sta stil bij de relatie tussen de plant en de mens. Dankjewel voor het luisteren. Heeft de podcast ook jouw groene hart sneller laten kloppen? Kom eens langs in de Hortus Amsterdam. Of doe een keer mee aan een leuk groen project bij jou in de buurt. Dit was de laatste aflevering van de reeks
Hortus PM.
We hopen dat je ervan genoten hebt, je tot nieuwe inzichten bent gekomen en dat jouw nieuwsgierigheid voor de plantenwereld is aangewakkerd. Wie weet, tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.
Deze podcastaflevering was een van de serie van Hortus Amsterdam. Vind andere afleveringen op iTunes en Spotify of op onze website www.dehortus.nl. Tot de volgende keer! Woe!